In Lucas 23 waren wij nog bij het gedeelte onder de kop de begrafenis. Dat is vanaf vers 49, waar wij lezen: en al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel. Van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte, deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij het zelf afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereiden zij specerijen en zalven, en op de Sabbat rusten zij naar het gebod. Deze perikoop begint met: al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea. En ze zagen dit aan. En het eindigt met: en ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En zij, wedergekeerd zijn de bereiden, specerijen en zalven. En op de Sabbat rusten zij. Het gaat dus weliswaar over wat wij noemen de kruisafname en de begrafenis. Maar je kunt ook zeggen, het gaat over die vrouwen die meegekomen waren uit Galilea en hem gevolgd waren. En zij stonden van verre bij de kruisiging, bij de kruisafname, want zo noemen wij dat traditioneel. Al wordt hier weinig over gezegd trouwens. En zij dus de begrafenis bij het graf. Op afstand zie je die vrouw, er gebeurt wel wat. Dat is Jozef van Arimathea die in actie komt. Kennelijk de leiding hier neemt, want meer wordt er niet over gezegd. Maar de vrouwen, wie zij waren? Nou, Maria. Dat, ik weet het niet. Ik heb meerdere keren met het onderwerp bezig gehouden. En afhankelijk van welke kerkelijke achtergrond me tegenaan lopen of meespeelt, moet ik eigenlijk zeggen, heeft men een complete verklaring over wie al die Maria's zijn. Maar ik weet het nu eigenlijk nog niet. Ik weet alleen, ja, het is Maria. Maar wie ze is? De moeder des Heren, die kennen wij. En die andere heet Magdalena. Dikwijls wordt ze alleen maar Magdalena genoemd. Ik heb het nou niet meer over de Bijbel, maar in het vervolg op de geschiedenis. Want ja, Maria, welke dan? Want we hebben dan ook nog Maria van Bethanië en we hebben nog een Maria van Klopas. Ik geloof dat ik er nou 4 geteld heb. Alleen is men het niet erover eens hoeveel het echt zijn. Of er soms niet een dubbele naam gebruikt wordt. Maar het doet niet verder niks de zaak. Ik kan u alleen zeggen, ik weet het ook niet. Ik heb daar geen zekerheid over kunnen krijgen uit de vergelijking van schriftplaatsen. En het probleem dan is altijd dat er dan altijd wel iemand is die een verhaal weet te bedenken, een structuur waarmee geen enkele bijbeltekst dan in strijd is. Maar ja, er worden meerdere van die structuren geconstrueerd. Dus ik kan het u ook niet zeggen. Maar er waren nogal wat vrouwen bij. En niet alleen Maria's, maar er waren ook nog andere. Want in het verhaal wordt ook nog ene Sarah genoemd en ene Marcella. En, nee, niet in de Bijbel. Maar wel In ongewijde geschiedenis noemen wij dat. In de kerkgeschiedenis, de stoema. Maar daar gaat het me verder niet om. Waar het me wel om gaat, is ze waren gevolgd van Galilea. Alsof het er iets toe doet waar zij vandaan kwamen. Maar zij waren meegekomen uit Galilea. Want het hele gezelschap kwam uit Galilea. En er staat in vers 49 aan het begin van deze pericoop. Maar ook aan het eind daarvan in vers 55. Welke vrouwen? En dan niet Maria en nog zo wat, maar die vrouwen die meegekomen waren uit Galilea. Galileese vrouwen. Later lezen we ook over trouwens Galileese mannen. Gij Galileese mannen. Wat staat gij daar? En kijkt op naar de hemel enzovoort. Ze zijn uitdrukkelijk uit Galilea en zij stonden van verre. Maar alleen al de uitdrukking van verre doet in ieder geval bij mij, ik zal de volle verantwoordelijkheid nemen, doet in ieder geval bij mij enige belletjes rinkelen, omdat het een uitdrukking is die wij kennen reeds uit het Oude Testament. Het nieuwe ook inmiddels hoor, maar reeds uit het Oude Testament en in het bijzonder uit Jesaja. En daarna natuurlijk in Handelingen 2, wat toch ook een hoogtepunt is, lijkt mij. Hè? Als Petrus zegt, want u komt de belofte toe en allen die daar verre zijn. En dan gaat het zelfs nog verder in, zo uit het hoofd dan, gaat het verder in Efeze hoofdstuk 2. Daarom gedenk dat gij die eertijds verre waart. Enzovoort. Dat verre, dat is niet noodzakelijk, maar in de Bijbelse context is het gewoonlijk, en dan hou ik een slag om de arm, de verwijzing naar de positie van de 10 stammen van Israël. Die zijn verre. Zie. En in onze dagen, dat wil zeggen bij het aanbreken van onze bedeling, zijn die nabijgebracht op een of andere wijze. En dat speelt in al deze geschiedenissen een rol. We zijn nu in Lucas 23. Als je het nu nog niet gezien hebt, ja, dan helpt het ook niet meer, denk ik, wat ik er ook over zeggen mag. Maar dit is wat het is. En ze worden hoofdzakelijk aangeduid als vrouwen. Dat is omdat het de verwijzing is naar Israël, in de relatie van Israël. In haar, moet ik dan zeggen, haar relatie tot de Heer. Want u weet, de Heer had twee vrouwen, volgens de profeten. Soms hebben ze namen als Jeruzalem en Samaria. En soms als Ahola en Aholiba of zoiets. Ik weet nooit zeker of dat de juiste. Ik kan het niet goed onthouden met dit soort namen. Maar ik vind het geen mooie namen overigens. Maar dat terzijde. Maar zo heten ze. En de Heer, de man, heeft niet zoveel positieve dingen daarover te vertellen. En als er dan toch wat positief is, dan is het dat de Heer zegt: keer nochtans weder tot mij. En ik zal u mij ondertrouwen tot in eeuwigheid. In de Statenvertaling. Zal je mij tot bruid werven? Dat vind ik leuk. Want dat is namelijk theologisch jargon. Hè? De bruidswerving. Het afkorting, de streepje moet je goed zetten. Hè? De bruidswerving. Dat u niet denkt, het gaat om een bruidswerving. Dat ging daaraan vooraf. Maar de bruidswerving. Ik zal u mij ondertrouwen tot in eeuwigheid. Er zijn beloften lopende, nog steeds, met betrekking tot de beide huizen van Israël. En een van de mooiste voorbeelden van die 10 stammen kwestie, die vind ik nog altijd, die van die Samaritaanse vrouw. Dat had dus ook een man kunnen zijn, maar het was een vrouw. Ik zou bijna zeggen uiteraard, want het past in deze context. Het gaat om de relatie, en niet maar in het wild, maar eigenlijk de huwelijksrelatie, de relatie van scheiding, de relatie misschien zelfs van weduwnaar en weduwe, als je dat een relatie kunt noemen, eigenlijk, Maar daar zou iets mee gebeuren. Dat er staan beloften voor met betrekking tot de toekomst. En die worden dan ook aangehaald in het Nieuwe Testament. Met name in Romeinen 7 bijvoorbeeld enzovoort. Hè. Over als de man gestorven is, is de vrouw vrij van de wet des mans. Om zich te verbinden met een ander, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Et cetera, dit soort dingen. En dan begrijp je ook waarom de meeste van die vrouwen allemaal dezelfde naam dragen. Dat is omdat ze ook allemaal hetzelfde uitbeelden. Toch? En als we het er dan toch over moeten hebben, want ja, dat is nou eenmaal dit schriftgedeelte. Ik verontschuldig mij dus. En als het dan over mannen gaat, dan heten ze gewoonlijk Jozef. Ook enigszins terughoudend en soms met bijnamen bij gelegenheid. Maar zij heten Jozef. Zoals wij kennen, Caiaphas, Barnabas, toch? En deze van Arimathea en van Nazareth, want dan noem je ze bij de plaats waar ze vandaan geacht worden te komen. Of zoiets. Maar ze beelden in principe allemaal hetzelfde uit. Dat wil zeggen, die vrouwen beelden het volk uit. En Jozef, die dan meteen genoemd wordt, geïntroduceerd wordt hierna. In vers 50, die is de uitdrukking, zoals elke Jozef, de uitdrukking van de belofte van eerstgeboorterecht. De drager dus van, van het recht in dat verband, hè. De juridische grond voor het een en ander. Een man, en zie een man met name Jozef, zijn de raadsheer. Ik weet niet of je dat, of je zoiets oppakt, maar het begint met die vrouw, het eindigt met die vrouw, en daartussenin moet, oh ja, die Jozef moet geïntroduceerd worden nog. En die komt er dan zo even tussendoor. Dat wil zeggen, vers 49 had ook wel helemaal weggelaten kunnen worden of geïntegreerd kunnen worden in vers 55. Zou het stukje ook nog wat korter en steviger geworden zijn, zou ik zo denken. Want ja, dan heb je een goed verhaal. Maar nee, het gaat eerst die vrouwen, dat wordt als zwaar in het decor gezet als uitbeelding van Israël, die verre zijn in de ballingschap en dan verschijnt op wat meer naar de voorgrond, verschijnt dus een Jozef, die dan meteen het hele verhaal bevestigt. Want Jozef is natuurlijk een van de namen voor dat tienstammenrijk van Israël. Het huis van Jozef wordt het genoemd, bij gelegenheid. Nou, dat zie je dus hier. En dan heb je nog Galilea, waarvan ik altijd, doe altijd moeite om me te verslikken in Galilea. En ik probeer altijd stiekem even Galië te zeggen. Want ja, daar wijst het toch op. Het is dezelfde naam. Dat is ook niet toevallig natuurlijk. Die naam is onderweg gewoon meegenomen. Dat begrijp je toch hopelijk, hè? Waar wonen de Saksen? In Saksen. Waar is Saksen? Ja, dat hangt er vanaf of je bedoelt Saksen of Neder-Saksen. Dat is heel ergens anders. Dat is nogal een eind weg, hoor, van elkaar. Saksen of Neder-Saksen ligt hier net over de grens. De Saksen, dat ligt tegen Tsjechoslowakije. Of hoe heet het tegenwoordig daar? Tsjechië, gewoon. Zuidoost-Duitsland, Beieren, daar. Dat is een heel eind weg. Je had ook de vraag kunnen beantwoorden met in Sassenheim. Tussen de bloembollen. Sassenheim, waarom denkt u dat het zo heet? En dan hebben we het nog niet eens over Brittannië. Want iedereen weet dat daar de Kelten verdreven zijn door de Saksen, toch? De bekende stripverhalen, denk ik altijd. Maar doe maar. Zoiets. Ze nemen de naam van hun volk of van hun land nemen ze onderweg mee. En dat hebben de Galileërs ook gedaan. Of waren de Gileaditen. Mij maakt het niks uit, want het blijft toch dezelfde naam. En die hebben ze meegenomen als Galaten, die wij dan kennen als Galliërs. Of met een andere, met een transliteratie. Ertussen wordt het dan iets harder, wordt het Kelten. Maar het is juist hetzelfde woord. Nou ja, en Dus Galilea, als het land van de Galileërs. Dat is het land van de 10 stammen, zo zonder meer. Niet alle 10 trouwens, maar niettemin, in het algemeen wel. En meer ga ik er nou toch niet over zeggen. En dan vrouwen en dan Jozef, daar kan je toch niet missen. Als het dan al iets uitbeeldt, dan is het dit. Ze zijn een weergave van die 10 stammen die in ballingschap zijn, die verre zijn, ergens anders. En als het dat niet betekent, omdat u denkt van ja, dat is te ver gezocht, dan zeg ik, maar waarom staat dit dan in de Bijbel? Wat maakt het uit wie er stond te kijken? En bovendien, van de Jozef horen we in de Bijbel ook al niks meer. Dat vind ik het meest frappante van het hele verhaal. Weet u? Hij wordt met veel poeha. Aplomb is het goede woord voor poeha in het Nederlands, maar veel. Hij wordt nadrukkelijk geïntroduceerd. En daarna blijft het orven over het stil, heet zoiets in gewoon Nederlands. Je hoort niks meer over hem. Natuurlijk horen wij wel wat over hem, maar niet meer in de Bijbel. Er zijn maar 4 schriftplaatsen, maar zelfs dat is al veel. Want dat wil zeggen bij Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dat betekent dat het toch heel belangrijk moet zijn. En waarom? Ja, als je dat vraagt binnen een starre christelijke traditie en ze zijn redelijk orthodox en onderlegd, dan krijg je als antwoord, ja, dat moet wel, want er stond toch in Jesaja, hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En dan moet het toch in het Nieuwe Testament vervuld worden, want hij werd dan begraven in het graf. Van Jozef van Arimathea, of hij werd begraven door Jozef van Arimathea. En dat was een rijk man. En zo is dan die profetie vervuld. En weet je wat ik dan zeg? Dat is lekker belangrijk. Nee, niet dat de schrift vervuld wordt, dat vind ik belangrijk genoeg. Maar wat is dat voor een onnozel detail? Waar hij begraven is geweest. Hij is opgestaan. Kom op. Hij is hier niet. Zetten ze dan op wat men door laat gaan voor zijn graf. Dat is de Bijbelse boodschap. Toch? En dus wat maakt het uit? En wat maakt het uit hoe rijk de man was die de Heer begraven heeft. En daarna toch van het toneel verdwijnt van wie we officieel verder niks weten. Het antwoord is dus dat het dan een overdrachtelijke betekenis moet hebben. In ieder geval. En die rijken, ja, dat is gewoon een hele korte verhaal wat ik u nu vertel. Die rijken, dat is niet bij het Joodse volk, maar bij de 10 stammen van Israël. Want waar is de Heer dan? Oké, overleden, dood, voor de wereld althans. Dat is correct gezegd, want ik bedoel niet fysiek dood, maar dood in de zin van dat er geen communicatie is. Dat is volkomen correct. Maar als je hem ergens zoekt, dan is het bij de rijken. Bij iemand die dan toch deel gekregen heeft aan Christus. Weliswaar dood voor de wereld, maar goed, levend voor God, en daar gaat het maar om. De uitspraak in Jesaja 53 over hij is bij de rijken in zijn dood geweest, dan gaat dus een uitspraak over geheel onze bedeling. En pas na 3 dagen, zei het dan van 1000 jaar per stuk, pas volgens Petrus, pas na 3 dagen, en Hosea dus, pas na 3 dagen zal hij als de levende alsnog zich openbaren. En met opzet zeg ik nou niet verschijnen, want dat was exceptioneel in het verleden, maar hij zal zich openbaren in de toekomst. En dan zal hij dus na 2 dagen en op de 3e dag zal hij Israël doen verrijzen, volgens de profetie van, wat was het, Hosea. Is dat Hosea 6? Ik geloof het wel, ja. Even kijken hoor. Dat was Hosea 6, ja. Vers 2. Staat in vers 1. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd. En hij zal ons genezen. Ik weet nooit of het echt toeval is, maar ik hou het er altijd wel op. Het is toeval, maar gisteren heb ik wat uitgebreider gesproken over de Heer heeft een scheur gemaakt. Omdat het staat in Richter 21. De Heer had een scheur gemaakt in Israël. En dat ging dan op voorhand al over de scheuring van het Rijk. Dat wil zeggen in 10 en 2 stammen. Zoals het later enige malen achter elkaar, keer 4, 5, zeker in 1 Koningen 11 gezegd wordt. De Heere zal het koninkrijk scheuren, van uw hand scheuren en geven aan uw dienstknecht. En dan maakt de Heer een scheur in Israël. Enzovoorts. Dan gaat het al over die beide huizen. Maar Israël is natuurlijk een verscheurd volk sindsdien. En altijd gebleven tot in deze dag. Maar in de toekomst staat er, zal de Heer hen genezen en verbinden. Hij zal, Hosea 6 vers 2, hij zal ons na 2 dagen levend maken op de 3e dag. Want na 2 dagen is dus op de 3e dag. Zal hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. En ik sla het zo snel mogelijk weer weg. Omdat het, ja, het is zo dubbelzinnig wat daar allemaal staat. Maar op de korte termijn is het natuurlijk, na 2 dagen op de 3e dag werd de Heer Jezus opgewekt uit de dood. En toen kwamen de zegeningen van de Messias, van de Heer, inderdaad bij Efraïm. Maar dat staat in het volgende vers, maar ik heb het al weggeslagen. Daarom heb ik het weggeslagen. Want Hosea gaat natuurlijk helemaal niet eens over de 2 stammen. Gaat specifiek over de 10 stammen van Israël. En dat is in onze dagen aan de orde. Maar, maar op de lange termijn, na 2 dagen van 1000 jaar, met dank aan 2 Petrus 3... 2? 3. Nou, met dank aan 2 Petrus 3. Na 2 dagen van 1000 jaar zal de wederkomst van Christus plaatsvinden. En dan zal inderdaad heel Israël zalig worden. Die uitdrukking komt trouwens uit Romein 11. Als dan zal geheel Israël zalig worden. Niet de 10, niet de 2, 12. Dat is nog in de toekomst. Dat is ook na 2 dagen en op de 3e dag. Alleen die dagen zijn van een andere lengte, om zo te zeggen. En dat hoef ik niet uit te leggen, want er staat zo ongeveer in alle Bijbelse handboeken dat het woord dag een betrekkelijk begrip is. Rekbaar, afhankelijk van de context waarin het gebruikt wordt. En zo is het ook. De dag der zaligheid duurde een jaartje of 2000. De dag der zaligheid. De dag der genade. Toch? En de dag des Heren? Nou ja, doet er niet zoveel toe. Maar wat wij dus lezen is de introductie in vers 50 van Lucas 23. Tegen het decor van die vrouwen dus wordt die geïntroduceerd. Zie een man, met name Jozef. Let op hoe het gezegd wordt, hè? Een man, dan krijg je de tijd om, dan staat hij er al. En dan met name Jozef. Dat had ook gewoon kunnen zijn. Zie, Jozef, een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Maar het gaat langzamer. En dat bedoel ik met de nadruk waarmee die man neergezet wordt. Hè? Zie, een man. En hoe heet hij? Nou, dat is nog een verrassing. Raad eens. Hij heet Jozef. Nou, achteraf denken wij, nou, het lag toch voor de hand. Maar wij hebben natuurlijk al eens eerder in de Bijbel het een en ander gelezen. En daarom kunnen we makkelijk zeggen, het ligt voor de hand. Als zijn geboorte, om zo te zeggen, voortkomt uit beloften aan ene Jozef en Maria, dan zal toch zijn wedergeboorte wellicht ook, toch? Het ene is toch een beeld van het andere? Onder het motto, het is zo weer kerstfeest. En onder het motto, ik gooi de feesten door elkaar, want met kerstfeest vier ik Pasen. Ik heb de opname van het BBC-programma bij me uit 2009. Ik was al vergeten. Maar Johan Bos herinnerde mij daaraan, de laatste contactdag. Aan dat lied. Het was een heel programma dat we toen gedaan hebben. Ik gooi de feesten door elkaar, met kerstfeest vier ik Pasen. Enzovoorts. En u zult u verbazen, en wat het me was allemaal, want dat heb ik allemaal niet onthouden. Maar ik heb het teruggehoord. Ik vond het toch een goed programma, ja. Zeg ik niet zomaar. Maar toen. We gooien de feesten door elkaar. De geboorte van de Heer Jezus, alle details daaromheen zijn in hoge mate een uitbeelding van zijn wedergeboorte. Van zijn opstanding en de daaropvolgende heerlijkheid. Aan heerlijkheid ontbrak het sowieso bij zijn geboorte, maar het wordt goed gemaakt door allerlei taferelen die je dan ook keurig kunt uitbeelden. En geen ook sinds mensheugenis gedaan wordt. Een stal, de herdertjes ter velde natuurlijk, en de wijzen uit het oosten. Niet te veel, anders wordt het een chaos. Maar toch, ja, three is a crowd, zeggen ze dan, hè. Meer moet je er ook niet hebben, schijnt het. Maar zoiets, dat zijn taferelen. En dan nog zo'n leger van hemelse heerlegers, prijzende God enzovoort. Maar al die taferelen zijn uitbeeldingen van de heerlijkheid van Christus, die hij helemaal niet had bij zijn geboorte, maar die hij zou hebben op grond van en na dus zijn wedergeboorte, zijnde uiteraard zijn opstanding uit de dood. En dat was weer onder het mentorschap, is dat een goed woord in dit geval? Oké, onder de bescherming dan van ene Jozef. Terwijl ik het zeg, heb ik natuurlijk kortsluiting met iemand als de apostel Paulus, die in de tijd zijn bediening begon onder het mentorschap van ene Jozef. Die kan het toch ook niet helpen, maar dat was zo. Het wordt maar één keer gezegd aan het eind van Handelingen 4. We zijn hem vergeten. Hij wordt overschaduwd door een Ananias, die getrouwd was met een Safira. Dan weet u wie die Ananias was, toch? Wat zei je? Dat ze rookte, Safira? Nee, dat betekent de naam niet. Dat ga ik ook niet uitleggen trouwens wat die betekent. Maar nee, Ananias en Safira, je weet toch, die hadden een akker of wat ze maar hadden. Onroerend goed, een landgoed, een plaats, weet ik het. En zij verkochten dat en brachten de opbrengst bij de discipelen. Het staat nergens dat het niet in orde was of fout was of wat dan ook. Er werd alleen gevraagd of het alles was. En toen zei hij ja en dat was nee eigenlijk. En toen ging het fout en hij viel dood neer en zij viel dood neer. En daar blijven wij bij hangen. Maar voordat dat verteld wordt, vanaf het begin van Handelingen 5, heb je het eind van Handelingen 4. En er staat dat er was een meneer die heette Jozef, bijgenaamd Barnabas. Want er waren natuurlijk meer mensen die Jozef heten, dus ze hebben een bijnaam. Net als Simon, Petrus. Je moet ze ergens aan onderscheiden. Maar goed, Barnabas, maar het was een Jozef en die had ook zo'n landgoed en had ook het verkocht en had het allemaal ingeleverd bij de discipelen. En dat is daar leest men overheen, maar dat is die Barnabas die later Paulus van bij zijn moeder vandaan haalt, later uit Tarsen haalt en zegt, kom op man, nou gaan we erop uit. Die Barnabas is dat. Paulus en Barnabas. De eerste zendingsreis van Paulus was de zendingsreis van Barnabas. Alleen onderweg verwisselden de werd Paulus de eerste rijder en Barnabas de tweede, zal ik maar zeggen. Ze werden omgewisseld onderweg, toen werd Paulus en Barnabas. Maar het was Barnabas en Paulus, maar hij heette Jozef. Heb u dat nog? Dat is niet voor niks. Dan heb ik u niet eens verteld dat dat landgoed dat hij verkocht had en de opbrengsten ingeleverd had, dat was op een eiland in het westen. Nee, op een eiland der zee. Want het was op Cyprus. Staat erbij. Hij was van Cyprus. Een eiland in het westen. En toen ze samen op reis gingen, op zendingsreis, waar gingen ze dus naartoe? Meteen de zee over naar het westen, naar een eiland. Dat is toch een verwijzing naar Jesaja. Eilanden der zee. Het is een foute vertaling, hoor. Het zijn eilanden in het westen. Eigenlijk nog koloniën in het westen, maar toen maar. Daar gaat het me nou niet om. Het woordgebruik is goed genoeg en het komt goed met elkaar overeen. Het is een consistente vertaling. Dus het is makkelijk te volgen. Het is een uitbeelding van de 10 stammen van Israël in de koloniën in het westen, in hun nederzettingen daar. Dat het ook letterlijk bij gelegenheden eilanden waren, dat is de aanleiding voor daadwerkelijk de vertaling met eilanden. En dus eilanden in de zee. Maar goed. Maar ik bedoel maar, Jozef ligt helemaal voor de hand. Zie? Nou goed, maar er zit nog veel meer aan vast natuurlijk. Maar ik zal proberen het langzaam te doen. Een man met name Jozef. Jozef, de naam Jozef in zijn introductie in Genesis 36... Wordt daar meteen de drager van wat wij noemen het eerstgeboorterecht. Dat staat daar niet in Genesis 36. Daar staat, Jozef zijnde een jongeling van 17 jaren. En daarna wordt hij beschreven als het lievelingetje van pa. Van zijn vader Jacob dus. En hij had een veelvervige rok. Hij was zeer modern gekleed, denk ik dan. Maar goed, hoe noemen ze dat? De technicolor, hoe noemen ze dat tegenwoordig? Uit die musical komt dat, hè? Ja, ze hebben wat bedacht. Maar dan als je het daar leest, weet je het meteen. Je hebt 35 hoofdstukken gehad in Genesis. Dat gaat allemaal over wie de eerstgeborene gaat worden, wie de belofte van aan Adam enzovoort erft, toch? En dan kom je Genesis 36 en dan begint de verhaal met Jozef zijnde. Ja, dan weet je het eigenlijk al. En hij wordt erop uitgestuurd om te kijken waar zijn broers zijn. Die zijn dan niet waar ze wezen moeten enzovoorts. En dan weet je meteen hoe het gaat. Jozef is daar de controleur en het vertegenwoordiger van zijn vader. En je weet hoe het gaat. En dat het dan nog uit zich uitstrekt tot hoofdstuk 48... voordat dan het eerstgeboorterecht officieel wordt overgedragen. Ja, dat is zo. Maar alle tussenliggende hoofdstukken bevestigen deze route. Je kan het niet missen. Dat wordt je dus 11 hoofdstukken lang ingezeept als het ware. Van, denk erom, Jozef is de drager van het eerstgeboorterecht. Als je een brief stuurt naar Israël, dan moet je hem inleveren bij Jozef en dus bij zijn zoon Efraïm. Of diens broer Manasse, dat mag ook, want die treedt als reserve op. Maar die fungeren als eerstgeborenen. Die heb je toch? En als Jerobeam als hoofd van het huis van Jozef het koninkrijk over Israël krijgt toebedeeld, dan staat er echt, ik zal u Israël, koninkrijk Israël geven, staat er echt letterlijk zo. Dan ligt dat voor de hand. Als het dan weggenomen moet worden van het huis van David, ja, dan moet het dus logischerwijze naar Jozef, naar Efraïm, naar wie er dan maar op dat moment in die positie verkeerd. Dat was deze Jerobeam uiteraard. We lezen de geschiedenis. Maar Jozef. En als dus in het Nieuwe Testament Judas gedisqualificeerd wordt, die in beeld is van Juda, het Joodse volk, dan weet je meteen wie er in de rij staat, wie er met eerst in aanmerking komt om zijn opzienersambt over te nemen. Maar ja, dat is nog een paar bladzijden verder dan in het verslag van Lucas, want dan ben je in handelingen 1. Dan weet je toch aan wie het gegeven moet worden. Ja, als het van Juda wordt weggenomen, dan wordt het dus gegeven aan Jozef. En als het van Judas wordt weggenomen, dan krijg je dus een Jozef als kandidaat. Dat staat er ook in handelingen 1. Alleen die wordt toch niet gekozen, want er staat iemand achter hem. Die krijgt het dan, zijn opzienershand. En Jozef is geïntroduceerd in handelingen 1, vergeten we daarna. Maar hij is wel genoemd. En daar gaat het om. En dan koppel ik hem weer terug, hè. Hoe je dat op moet schrijven, weet ik ook niet, anders had ik het al lang gedaan. Dan koppel ik terug naar Jozef in het Oude Testament, in Genesis. En dan lees je over Jozef in de gevangenis en over de schenker en de bakker. En die dromen dan. En Jozef is daarvan, weet u wel, van de dromen, dat weet u. Hè? Jozef was van de dromen. En die legt dan de dromen uit. En dan komt erop neer dat het met de bakker slecht zal aflopen. En met de schenker zal het helemaal goed komen. Na 3 dagen. Moet ik dat ook nog uitleggen? Wat dat betekent? Nou, hoeft niet, denk ik. Maar goed, daar gingen we niet om. Wat volgt is dat Jozef dan tegen de schenker zegt: en als je dan weer in ere hersteld bent bij de farao, noem dan mijn naam. Vertel hem over mij dat ik hier in die gevangenis zit. En dan gaat het verhaal verder dat de bakker wordt gehangen en de schenker wordt verhoogd. Dan geeft weer de beker van de farao op de farao's hand. En dan staat de laatste zin van het hoofdstuk. Ik weet niet meer welk hoofdstuk, maar de laatste zin van het hoofdstuk. En de schenker vergat Jozef. Nou, als je zoals nu met omgekeerd vanuit het Nieuwe Testament terugkijkt naar het Oude, dan zeg je ja, vanzelfsprekend. Hij vergeet hem. Het is andersom natuurlijk. Het is de introductie van dit verschijnsel. Jozef wordt vergeten. Jozef werd geacht dood te zijn. Zijn broers waren hem al vergeten. Tenminste, dat zeg ik dan maar zo. Of Jacob hem vergeten was, vader Jacob. Nou, vergeten niet, maar ik weet niet hoe je dat moet benoemen. Maar hij was van het toneel verdwenen. Heb je dat nog? En we zijn even kijken. Hij heeft 13 jaar gevangen. Hij was 17 toen hij verkocht werd. Hij was 30 toen hij bij de farao kwam. Dan krijg je eerst 7 vette jaren. Dan is hij 37. Dan krijg je 2 magere jaren voordat die broers komen. Dus dan is hij 39. Misschien is hij net al jaren geweest. Als tegen dat Sari weer 40. Zoiets. En dan. Dan zijn ze hem toch al lang kwijt. Na al die jaren. 20 jaar later. Meer dan 20 jaar later. Nou ja. Maar hij leeft wel. Toch. Leeft Jozef nog? Leeft hij nog? Ja, hij leeft nog. Maar hij werd vergeten. En zo gaat het in het Nieuwe Testament. Je komt bij Jozef van Nazareth. Daar opent het Nieuwe Testament mee. Matthäus 1. Jozef, komt de engel op een visite zelfs. Hij wordt gevisiteerd door de engel namelijk. En dan Jozef, gij zoon Davids. Dan denk je, nou, dat is er een. Dat is nog heel wat meer dan een rijke raadsheer. Jozef, gij zoon van David. Van de koninklijke familie. Der Joden, nee, van heel de mensheid. Jozef, gij zoon. Ja, de timmerman uit Nazareth. Hij was arm, want hij had niet een auto. Hij moest rijden op een ezel. Kom op, zeg. Men heeft het geromantiseerd. Ik vind het wel leuk, maar ik vind het eigenlijk ook wel komisch. Wie heeft dat ervan gemaakt eigenlijk dat ze arm waren? Wie heeft dat bedacht? Omdat er in 1 Korinthe staat, is het 1 Korinthe? Die arm is geworden om ons rijk te maken. Ja, maar dat is een armoede vergeleken bij de hemelse rijkdom. We gaan dit over armoede in materieel opzicht. Bovendien, de heer werd op aarde geboren en er werd meteen wat gedaan aan die armoede. Want ze kwamen meteen goud, wierook en mirre brengen. Hebben die nog? Dat, ja, ik heb het. Wie zorgde eigenlijk voor de kosten daar? Voor de heer met die discipelen? 12? Ik heb tegen dat er nog wel wat meer mee reizen dan alleen die 12. Maar goed, wie betaalde dat eigenlijk? Hielden ze een collecte of zo? Zou daar wat in gezeten hebben? Dat mocht ik niet zeggen. Dit mag ik niet zeggen. Moet ik hem weer uitknippen? Maar heb ik u dat wel eens verteld? 40 jaar geleden was ik in Zuid-Afrika. En dan moest ik ook avond achter elkaar spreken. En toen vroeg ik aan de man die het regelde. Ik zeg, Toon, moet je misschien niet collecteren, want dit kost toch wel wat. Hij zegt, wat denk je dat er in de collecte gaat zitten? Toen keek ik hem eens aan. Toen zei hij, nou, dat kan ik zelf wel betalen. Dus ik vond het wel aardig. Weet je nog, was jij mee, hè? 40 jaar geleden, ja. Maar goed, wat denkt u hoe ze dat gedaan hebben? Dat was geen armoede geweest. Zie. Jozef, gij zoon van David, en de God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Ja, ik weet wel dat dat gezegd wordt tegen Maria, maar dat doet er nou niet toe. Maar het gaat erom dat het op hoog niveau is allemaal. En wat horen we later nog van die man? Dat hij zich zorgen maakt omdat Jezus op 12-jarige leeftijd is zoek. Ja, dat is een hele zorg dan. Vooral als het kind zo met zoveel nadruk, zal ik maar zeggen, was aangekondigd. Met zoveel toestanden eromheen. Die moet je niet kwijtraken, denk ik. En als het door de Heer is toevertrouwd, al helemaal niet. Maar je hoort er niks meer over. En daarna is die volledig van het. Wij zijn Jozef van Nazareth vergeten. En dan had ik al die andere Jozef genoemd. Caiaphas, die heette ook Jozef. Hè? Staat niet in de Bijbel. Maar nee, dat is in de Joodse archieven. Die hebben archieven bijgehouden van de hoge priesters in de loop der eeuwen. Die man heette Jozef. En ter onderscheiding werd die Caiaphas genoemd. Maar het was ook een Jozef. En die zei, het is beter dat één man sterft voor het hele volk. Dan dat het volk verloren gaat. Met als commentaar erbij van Johannes. En dit zei hij niet alleen over de Joden, maar ook over de 10 stammen. Dat is mijn interpretatie hoor. Maar dat staat er wel. Echt wel. En de naam van Efraïm wordt in het volgende vers genoemd zelfs. Dus toe maar. Hij fungeerde als profeet. Zijns ondanks, Jozef. Maar je raakt hem kwijt, je vergeet hem. Heb u dat nog? Kijk, en dat, als dat goed tot u doorgedrongen is, dan kan ik dus rustig even nu zeggen, ja, en het christendom, dat is ook dus niet voortgekomen uit het jodendom, maar uit Efraïm, uit de belofte aan Jozef. Uit de Bijbel. En dan zegt u, dat heb ik nog nooit gehoord. Nou, dat kan niet, want dat heb ik vaak genoeg verteld. Maar bij wijze van spreken, dat is maar retoriek, hè, zegt u, dat heb ik nog nooit gehoord. En dan zeg ik, nee, dat klopt, wij zijn het allemaal vergeten. Wij rekenen daar niet mee. Waarom? Wij vinden het niet belangrijk meer. Het wordt dus vergeten, maar daarom is het wel zo. Nou ja, vergeten, op de achtergrond geraakt, toch? We hebben het nu nog over al die Jozef, we weten dat wel. Maar dit zou men ook moeten weten. Sterker nog, ik draai hem zelfs om. Want de idee van wij zijn vergeten dat het christendom in de wereld voortgekomen is uit de 10 stammen van Israël. Dat wil zeggen uit de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Als dat vergeten is, dan betekent het dus dat het ooit wel degelijk algemeen bekend was. En dat geloof ik ook inderdaad. Daar heb ik dan andere argumenten voor. Maar alleen al het idee, men vergeet Jozef, wil zeggen dat later iemand zegt, oh ja, dat is waar ook, ja. Dit is het verhaal bijvoorbeeld van, maar dat heb ik u natuurlijk ook vaker verteld, het verhaal van dat er op het concilie, dat is Roomsters, hè, op het concilie iemand zegt, mag ik even een vraag stellen, hoe komt het dat die Britse bisschoppen daar vooraan zitten op rijnummer, op plaats nummer 1, 2 en 3? Op die ereplaatsen. En dan is het antwoord officieel, is 3 of 4 keer geweest, hè, dit wat ik nu vertel, hè. Ik heb er jaartallen van, heb ik niet bij me om, maar dat is allemaal gedocumenteerd. En dat dan kwam het antwoord. Dat is zo omdat het evangelie het eerst, nee, dat het Britse volk het eerste volk is dat gekerstend is geworden. Want daar is het evangelie gebracht, inderdaad zelfs nog door de apostelen. Dat is officieel verslag Rooms. En ik herinner u eraan dat die er helemaal geen belang bij hebben. Want die hadden graag genoteerd dat Italië, bij wijze van spreken dan, want het bestond helemaal niet in die dagen, maar dat Rome of de omgeving daarvan, dat dat het eerste christelijke volk geweest zou zijn. Want ja, de Roomse kerk heet niet voor niks Rooms. Die plaatsen Rome vooraan in de rij, zal ik maar zeggen. Alsof het christendom vanuit Rome over de hele wereld gevestigd is. Maar dat is niet zo. Het is gevestigd geworden in Brittannië en van daaruit is het de hele wereld overgegaan. Maar we zijn het vergeten. Maar in die tradities, die, nou ja, zitten die dingen zo muurvast dat tot vandaag in het Roomse concilie de Britse bisschoppen, ik meen 3, op een rij zitten, plaats 1, 2 en 3. En niet die van Rome, maar van Brittannië. Omdat het historisch is. Maar we zijn het vergeten. Zie? Nou ja, daarom heb ik dat boek daar neergelegd. Ik heb het 20 jaar geleden ook wel eens meegenomen. Dat is de geschiedschrijving, kerkgeschiedenisbeschrijving van kardinaal Rooms. Kardinaal Baronius. En Baronius was de bibliothecaris, de beheerder van de legendarische bibliotheek van het Vaticaan. Je weet wel, met mystiek omgeven, die bibliotheek. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar hij werd geacht de beheerder zijn van alle kennis die er maar op dit gebied zou kunnen zijn in de tijd. En in de 16e eeuw, want zo was het, kreeg hij van de Roomse kerk, van de paus, kreeg hij de opdracht om een kerkgeschiedenis te schrijven. En een doel daarvan was, ja, kerkgeschiedenis schrijven, maar met de aanleiding daar was dat daarmee gedemonstreerd zou worden dat de Roomse kerk de moederkerk is, dat christendom vanuit Rome gebouwd is en zo. Dat ademt dat verhaal ook wel, moet ik u zeggen. Als je die aanleiding weet, dan herken je dat daar wel in. Het is de aanleiding geworden tot het schrijven van allerlei moderne kerkgeschiedenissen, ook in Nederland. De protestanten zijn het toen ook gaan doen, om er wat tegenover te stellen dan nog, tegenover dit, maar dit is de basis. Dit werd geschreven in het Latijn in 1590, weet ik het, 1598 geloof ik, officieel. Wat ik daar heb is een Nederlandse vertaling, maar hij is enigszins verkort. Ik heb geen Latijnse versie, dus ik kan het ook niet vergelijken, niet rechtstreeks. Maar hij is een beetje gemakkelijk gemaakt. Dus ik mis af en toe toch wel iets. Maar het is een Nederlandse vertaling. En die is gedrukt in 1623. Nog net voordat ze de Westertoren gingen bouwen in Amsterdam, zal ik maar zeggen. Zo oud is dat. Het is nooit herdrukt. Ik wist trouwens nooit dat het bestond totdat ik er tegenop liep. En ik heb het meegenomen omdat daarin gewoon door Baronius vermeld wordt hoe Jozef van Arimathea met een gezelschap, wordt daar genoemd, maar die moet ik straks maar eens proberen te lezen, met een gezelschap gezet werd in een schip zonder roeispanen en zonder roer, werd de zee opgejaagd en dat ze door een wonder gods, schrijft hij, gods met DTS, hè. Maar goed, door een wonder gods zijn ze terechtgekomen in Massilië, dat is Marseille. Dat Jozef van Arimathea in ieder geval doorgereisd is naar Brittannië. En dat hij daar het evangelie verkondigd heeft. En dat hij daar dan gestorven is vervolgens. Enzovoorts. Er staat er gewoon zwart op wit in. Daar hebben de Roomsen geen belang bij. Baronius ook al niet. Maar ja, het is wat hij weet. Staan in de kantlijn ook verwijzingen naar manuscripten waar hij het dan weer uit heeft. Het is van oudsher overgeleverd. Ik heb er geen problemen mee. Integendeel, het is wel degelijk algemeen bekend geweest. Althans, van oudsher. Die man wordt hier geïntroduceerd. In de Bijbel hoor je verder niks. En dan ga je toch zoeken van waar zou die man gebleven zijn? Wat is er mee gebeurd? Van Nicodemus lezen we ook dat hij hierbij betrokken was, maar dan, bij de begrafenis. Maar daar heb ik verder geen spoor van gevonden. Maar van Jozef van Arimathea is daar is nogal wat over gepubliceerd. En daar is vervolgens op die basis ook het een en ander over verzonnen. Dat krijg je dan. Waar ik nou aan denk, ja, aan Eefje denk ik nu. Want die las graag historische romans. En dan moest ik vaak tegen haar zeggen, Eefje, ja, dat kan nog wel wezen. Maar het is verzonnen, hoor. Dat is, ja, maar het is wel een mooi verhaal. Ja, maar het is wel verzonnen. Ja. Maar dat Jozef van Arimathea naar Brittannië gegaan is, ja, dat is inderdaad waar. En die King Arthur-legenden uit Frankrijk, zowel als uit Brittannië, komen die zijn daarop gebaseerd, op die gedachte. Maar als historisch feit. En wat er omheen gebreid is vervolgens, ja, hoe zwaar je dat moet tellen, weet ik niet. Kent u de Ben-Hur? Het verhaal van Ben-Hur? Ik doe mijn best te schrijven. Lawrence, hoe heet die schrijver ook alweer? Het heet ook Lawrence. Wallace? Dat wil me niet te binnen schieten. Maar dat is een heel verhaal. Het heeft net op twee plekken misschien net enig raakvlak met de Nieuwtestamentische geschiedenis van de Heer Jezus. En daar blijft het dan ook bij. Of zoiets gebeurd zou kunnen zijn. Ja, maar dat is verzonnen. Maar het heeft wel.
Wallis,
ja. Het heeft wel raakvlakken met de Bijbel, maar toen maar. Maar en Jozef van Arimathea, het moet dat die man ergens nog een functie vervuld heeft en zijn sporen moet hebben nagelaten. En dat samenhangt met, laten we zeggen, met de 10 stammen van Israël onder de naam Jozef. Dat lijkt me tamelijk vanzelfsprekend. Heb je dat nog bovendien? Hij was, staat er, van Arimathea, dat is vers 51... Komt een tussenzin tussendoor. Deze had hij mede bewilligd in hun raad en handel. Van Arimathea. Arimathea. Er zijn twee opties voor wat het zou zijn. Eén is dat het Ramallah is. Dat is tegenwoordig een zetel van de Palestijnen. Op de zogenaamde westelijke Jordaanoever. Ramla. De andere is, het is Rama. Nou ja, eigenlijk, het alternatief is namelijk Arimathea, dat het komt via de Septuagint. Want Arimathea, dat is de Griekse versie van het Oude Testament, de Septuagint. Daar kom je die naam tegen als Ramatayim. In de Septuagint wordt dat Armathea, Ramatayim. En Ramatayim kennen wij alleen uit 1 Samuel 1 vers 1. Daar was een man op het gebergte van Ephraim. Ephraim, dat is Jozef. En die heette Elkana. En die had 2 vrouwen. En u raadt het, je hoeft het niet eens gelezen te hebben. Toch? De man had twee vrouwen en de ene kreeg wel kinderen en de andere niet. Maar de kinderen der eenzame worden er meer dan de kinderen nou ja, die van de man heeft. Je kent dat thema toch? Nou, die vrouw die geen kinderen kon krijgen was dan Anna. Of Hanna, of Ghana, of Anna. Ga ik u deze keer niet uitleggen. En wij komen de naam tegen in Lucas 2. Toch? En ze wordt ook geassocieerd met de 10 stammen van Israël. Niet Efraïm of Manasse, maar Azer. Maar dat doet er nou verder niet toe. Wat het toe doet is dat je hebt daar Ramatayim, Arimathea. Rama, zo een hoge plaats. Ramatayim Tsofim. Ramatayim, dat is. Ramat is een hoogte. En Ayim wil zeggen dat het er twee zijn. Dus het is een dubbele hoogte. Ramatayim Tsofim. Met een tsade. Tsofim. En dat woord komt van Tsafa. En Tsafa, Hebreeuws, dat is eigenlijk letterlijk. Vooroverleunen. Dat is de letterlijke betekenis. Maar die wordt zelden gebruikt. Want het krijgt de betekenis mee van in de verte staren, in de verte turen. Ver vooruit kijken. En dat is ook de verklaring voor die plaatsnaam. Het is een hoogte van waar men uitzicht heeft op de wijde, de verre omgeving, uitkijkplaats, Ramatayim Tsofim, maar de vooroverleunen uitkijken is vooral, heeft vooral de gedachte gericht op de verte, gericht op de toekomst. Heb je dat? En hoe gaat het verhaal dan verder? Nou, de onvruchtbare baart alsnog. Uit Efraïm, in dit geval. En dan wordt Samuel geboren, want God verhoort. Heeft God zijn volk verstoten? Nee. God verhoort. God doet wat hij beloofd heeft, enzovoorts. Het is de uitwerking van het woord Gods. En Samuel is daar de personificatie van. Daarna kan ik moeilijk nu het boek Samuel gaan bespreken. Maar deze Jozef wordt geassocieerd met die geschiedenis. En die geschiedenis van Elkana en die twee vrouwen. En die ene, hoe heette die andere ook alweer? Anna, en hoe heette die andere vrouw van Elkana?
Peninna.
Peninna. Ja. Nou, dan weet je meteen wat voor een vrouw dat is, toch? Peninna. Niet dan? Nou ja, dat hoef ik niet eens uit te leggen. Maar goed, zo wil je toch niet heten. Maar doe maar. Maar dat hij een uitbeelding is van het Joodse volk, dat lijkt me duidelijk. Arrogant, trots. He? Of dat een negatieve eigenschap is. Jan, morgen sta ik in de krant als Jodenhater. Ik heb niet voor niks circulaire rondgestuurd. Hebben die al gekregen vandaag? Waarschijnlijk. Ja, oké. Okay. Oh, mooi. Ja. Ik heb het toch maar gedaan. Maar zoiets. Peninna. Maar we kennen hetzelfde in Hagar en Sarah, toch? Nou ja. Hetzelfde verschijnsel. En in Lea en Rachel. Ook precies hetzelfde verhaal. Maar daar verwijst het naar. Hoe God dan toch zo'n belofte vervult. Hoe het lijkt of het niet kan. Of het onvruchtbaarheid is. Maar nee, het gebeurt wel. Heeft God zijn volk verstoten? Nee. Hij doet toch wat hij beloofd heeft, enzovoorts. Nou, en dus krijgen we de vrouwen die een gevolg zijn, maar ze horen in Galilea thuis. En er is een man, met name Jozef, een raadsheer. Er is discussie over wat dat betekent. Maar aangezien erbij staat, deze had niet medig bewilligd in hun raad en handel, betekent het toch dat hij in ieder geval lid was van het Sanhedrin. Daar heb ik wel wat bezwaren tegen. Maar dit lijkt me een duidelijk verhaal. Het bezwaar wat ik er tegen heb is dat de leden van het Sanhedrin worden aangeduid gewoonlijk als overpriesters. En voor zover ik weet, was Jozef van Arimathea niet een priester. Dus nee, want hij was uit Juda. Dat is het volgende verhaal namelijk. Hij vraagt namelijk om het lichaam van Jezus. En hoe dan ook, of het nou via het Joodse recht of het Romeinse recht is, hij kan daar geen aanspraak op maken, tenzij hij familie is. En dan is hij dus niet een leviet, laat staan een priester. Dus hoe dat dan zit met dat raadheerschap, dat weet ik niet. Dan zijn er ook die begrip raadsheer, los daarvan toepassen binnen een Romeinse context. Maar ik weet niet in hoeverre dat dan toch gekleurd is. Ik ben daar toch wel heel voorzichtig mee. Maar ja, je weet misschien dat Jozef van Arimathea de reputatie heeft dat hij een rijk man was omdat hij in de metaalhandel zat. En daarmee in de wapenindustrie trouwens, want dat is rechtstreeks aan elkaar verbonden. Zoals ook bijvoorbeeld het geval was met, hoe heette die man die het Vredespaleis gebouwd heeft? Die Amerikaan, niemand, Vredespaleis, zoek hem op. Die een schatrijke man was. Ik weet het niet. Schiet me niet te binnen. Schatrijke man. Rijk geworden en de metaal. Trouwens, ik heb nog familie die in de tijd, in de 19e eeuw, schatrijk geworden is. In de metaalhandel, in de IJzeren Eeuw, de 19e eeuw. Uit Rotterdam. Die is bij tijds heeft hij zich teruggetrokken. Is gaan hobbyen in de archeologie. Dat was ook wel aardig. In Nijmegen. Meneer Kam. Maar toen maar. Maar het idee is dat Jozef zat in de metaalhandel enzovoort. En daarmee was hij belangrijk voor de Romeinen. Want als je geen metaal hebt en geen tin, met name. Koper was iets makkelijker. Maar als je dat niet hebt, dan kun je geen wapens maken, zal ik maar zeggen. Geen brons namelijk. En dat was het harde materiaal wat ze toen gebruikten. Carnegie, ja. En die van de, dat theater in New York, weet u wel, waar de Benny Goodman voor het eerst met een gemengd orkest met negers erin enzovoort optrad. En Carnegie Hall, dan moet je dat liggen. Tuurlijk weet ik dat wel, maar ja, het duurt wat lang voor het boven komt. Carnegie, ja, precies, zo iemand. Dat is wat Jozef wordt toegeschreven en men zegt dat de begrip raadsheer daarmee te maken heeft. Maar dan blijft nog de vraag open dat als hij niet een priester was, wat heeft hij dan van doen met het Sanhedrin? Maar misschien is er iets over het Sanhedrin wat ik dan niet weet. Dus doe maar. Maar hij is dus een belangrijk man. Hem wordt verweten, ik zal het straks met u lezen na de pauze. Hem wordt verweten dat hij niet openlijk een discipel was om de vrezen der Joden, heet dat. Dus dat hij toch een angsthaas was. Maar dat hij na het overlijden van de Heer dan toch dat overwon. En dat wordt dan breed uitgemeten met psychologen die daar commentaar op hebben. Dat hij dan voor die ene keer even, net als Simpson, voor die ene keer even enzovoort de moed opbracht enzovoort. Ik denk dat het heel anders is. Ik denk dat de man als profeet fungeerde en dat hij een functie te vervullen had. En dat ging dan zo. Hij speelde een rol op de achtergrond, waarover we het al eerder gehad hebben natuurlijk. En bij deze gelegenheid moest hij op de voorgrond komen. En daarna verdwijnt hij ook weer meteen naar de achtergrond. En zo bezien is dat nog een argument achteraf. Voordat hij de man was, achter die ezel op de Olijfberg, zal ik maar zeggen. En achter de opperzaal in Jeruzalem en zo verder. Ik ben daar persoonlijk zelf van overtuigd. En achter Jezus op 12-jarige leeftijd achtergebleven in Jeruzalem. Op de achtergrond speelde die man een rol. En nu even naar voren, zodat wij het er nu over hebben. En daarna vergeten we het ook weer. Toch? Nou ja. raadsheer, goed rechtvaardig man uit Arimathea, een stad der Joden, notabene, die ook zelf het koninkrijk Gods en daarmee de koning, het nieuwe verbond en de Messias verwachtte. Een gelovig man dus. Deze begeerde het lichaam van Jezus waarbij geïmpliceerd wordt dat hij dus familie was van de Heer Jezus. En anders kon het niet. En logischerwijze, wat hou je dan over? Een neef of een oom? Maar in beide gevallen is dat dus een andere tak, een zijtak van de familie. En hoe precies? Nou ja, dat mag je zelf invullen. Dat hebben de Roomsen ook over ons gedaan. Vooral een protestanten soms. Maar ik weet het niet. Over Jozef van Arimathea hebben we maar vier schriftgedeelten. Dat is in de eerste plaats in Matthäus, hoofdstuk 27. Dat is in Matthäus 27, vers 57. Eerst hebben we dan vers 55. Al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende. Ook van verre aanschouwende. Die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen. Hetzelfde decor krijgen we dus. Hier staan een paar namen. Onder de welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozef. En de moeder der zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. Maar ja, je begrijpt toch dat dat niet zomaar aan een wildvreemde gegeven wordt. Rijk of niet rijk. Die gewoon aan de deur komt bij Pilatus notabene, bij de stadhouder. Aanbelt aan de voordeur. En dan komt er zo'n butler die vraagt wat mee. En dan, ik wil het lichaam van Jezus. En dat krijgt hij dan. Dat gelooft hij toch zelf niet dat het zo werkt. Waar haalt die man het lef vandaan om sowieso zich aan te melden bij Pilatus? Doet hij de deur open of wat? Hebben we ons geprobeerd aan te bellen bij Soestdijk? Ik loop nog een beetje achter. Ik hou het dan maar bij Soestdijk of een van de paleizen. Zo ver kom je niet. Hoe krijgt die man dat voor elkaar? Hij moet dus in aanzien gestaan hebben. Ook bij de Romeinen. Nou, dat is dus het verhaal. Waarom dan? Ja, omdat hij een belangrijke man was, ook voor de Romeinen. Toen kwam dus Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwaad. Nou heb ik hier de laatste keer dat ik hier op zondag sprak, geloof ik. Meen ik mij te herinneren. Over het fijn lijnwaad gesproken. Dus dat ga ik nou maar even niet doen. Ik vat het nou maar gewoon samen. Dat fijn lijnwaad is linnen. Dat speelt hier een rol. Dat wordt uitdrukkelijk genoemd ook bij zijn opstanding. Dus we komen het later nog tegen. Als het graf leeg is, dan vinden ze nog steeds het lijnwaad in het graf. Maar zo begon het bij zijn geboorte ook. Dat wil zeggen, zij baden haar eerstgeboren zoon en zij wikkelde het en wond het in doeken. Vroeger kende ik dat uit mijn hoofd, dat Lucas 2. Dan moest je als evangelisch kind moest je dat gewoon uit je hoofd kennen, Lucas 2. En legde het in een kribbe, weet u nog? In doeken, ja. Linnen, want linnen als kleding in binnen oud-testamentische context is de kleding van de priesters. Die mochten immers geen wol dragen. Dus er bleef alleen linnen over. Er waren ook wel anderen die linnen droegen. Maar toch, als er in de Bijbel staat, degene die de linnen lijfrok droegen, dan gaat het echt over priesters, hoor. Neemt niet weg dat David bij gelegenheid huppelde voor de ark. En toen had hij ook een linnen hemd aan, staat er. Zijn vrouw vond dat het hem niet stond. Kreeg hij thuis nog moeilijkheden over. Met Michal, weet u nog. Ja, maar die staat voor het Jodendom. Ja, en dus David, ja, als een beeld van de Messias, van die nieuwtestamentische dingen in linnen, dat kan helemaal niet natuurlijk. Hebben die nog? Nou ja, de symboliek. Maar lijnwaad, zuiver, fijn, lijnwaad, linnen. Dit. En legde dat in zijn... Hij legde dat... In, Jozef, het lichaam nemende... legde dat in zijn nieuw graf. Het welk hij in een steenrots uitgehouwen had. Of het echt een graf was dat voor hemzelf bedoeld was, dat weet ik niet. Of hij eigenhandig dat graf uitgehakt had in de rots, weet ik ook niet. Misschien moest hij zelf zijn ijzerware uitproberen of het wel goed genoeg was. Ik weet het niet. Ik heb u dat wel eens verteld, hè, van die man die zei, ik ben gras aan het planten. Hij zat gewoon in zijn luie stoel, maar hij was gras aan het planten. Ik lachte hem dus ook uit. Hij zei, nou loop maar even mee naar achteren. En er was inderdaad een zwarte, want zo heet dat. Die zat op zijn knieën gras te planten. Polletjes van die kleine plantjes, zo gras planten. Inderdaad. Maar hij zei, ik ben gras aan het planten. Nou, neem die weg dat je dat dan door je personeel laat doen. Het was inderdaad in Transvaal, ja. Maar toen maar. Hij legde dat in zijn nieuw... Het enige wat ik eruit lees is dat Jozef de eigenaar was van het graf. En hij had het gemaakt. Dat wil zeggen, niet het was er al en hij had het gekocht. Hij had het gemaakt of laten maken. Het was zijn initiatief. Maar ik zei u al, in mijn optiek is Jozef een profeet. En die deed allerlei dingen die hij in die hoedanigheid moest doen. Op de achtergrond. En hier had hij niet... Hij had al op de achtergrond een opperzaal toebereid, zal ik maar zeggen. Waarschijnlijk ook door zijn personeel, maar dat doet er toch niet toe. En hier had hij deze locatie toebereid. Een graf ervoor klaargemaakt. En een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende. Of hij dat in zijn eentje gedaan heeft, dan moet hij heel sterk geweest zijn. En als je zegt, dat staat er toch, dan zeg ik, oké, laat dan. Dan stem ik wel mee in. Mij maakt het niet uit, maar ik denk dat hij, stel dat hij personeelsleden meegenomen heeft om het een en ander te regelen. Beslot, achteraf vindt men het problematisch. Hoe krijg je in vredesnaam die steen weer weg? En dan als ik dit zeg, dan komt er altijd iemand uitleggen dat het een schuine helling was. Je hoeft de steen maar een zetje te geven, dan rolt hij ervoor. En dan krijg je het niet meer open. En dan zeg ik, nou, dat zou wel erg onpraktisch geweest zijn. Want die graven zijn niet maar bedoeld voor één persoon. Toch? Dat is niet efficiënt. En bovendien, misschien kan er maar één persoon in. Maar als je lang genoeg wacht, kan er nog wel één in. Ja, toch? Zijn toch heel praktische dingen? Nou ja. Maar hij is de eigenaar van het graf. Dat wel degelijk, want daar gaat het om. Dat heeft van doen met, hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Terwijl de Heer voor de wereld verdwenen is, is hij toch ergens. Waar dan? Bij Jozef. En als u dus de Heer zoekt, dan moet je niet wezen bij Juda, bij het Jodendom, maar dan moet je wezen bij Jozef, bij Efraïm. Dat is de betekenis van die profetie uit Jesaja 53. En daarna komt mijn vaste uiteenzetting. Namelijk, als iemand in die dagen van Handelingen gezegd zou hebben, dit kan de Messias niet zijn, want hij moet bij de rijken in zijn dood geweest zijn. Of bij Jozef geweest zijn, of wat dan ook. Dan is dit het antwoord, is hier toch gebeurd? Dan? Maar het neemt niet weg dat de grote vervulling van het een en ander plaatsvindt in onze dagen. En dan staat er, en ging hij weg aan het eind van vers 60. Ik vind het geraffineerd. Zo van, wij moeten vooral niet denken dat hij daar gebleven is. Nou, ik was er niet op gekomen dat hij daar gebleven zou zijn. Je doet dat werk en dan ga je weg. Dus dat is volstrekt overbodig. Dat is non-informatie, heet dat zoiets. Hè? Daar heb je niks aan. Maar het staat er wel. Maar hij rijmt natuurlijk op en hij vergat Jozef. Hij ging weg en dit is het laatste wat over Jozef van Arimathea gezegd wordt in de Bijbel. En hij loopt weer netjes van de bladzijde van de Bijbel af. Zie? Dat is toch apart zoiets? Als er verder geen enkele connectie is. Nou ja, dat is Matthäus. Dan hebben wij in Marcus 15... hetzelfde verslag eigenlijk. Dan krijgen we daar in Marcus 15 eerst vers 40. Er waren ook vrouwen van verre aanschouwende. Zie hoe consistent dit verteld wordt allemaal. Onder welke ook was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozef en Salome, welke ook toen hij in Galilea was hem waren gevolgd en hem gediend hadden. En vele anderen, dat staat in de vrouwelijke vorm, dus de vertalers hebben het woord vrouwen erachter gezet, die met hem naar Jeruzalem opgekomen waren. En als het inmiddels avond was geworden, terwijl het de voorbereiding was. Welke is de voorsabbat? Want de voorbereiding is in deze context de aanduiding van wat wij de vrijdag noemen. De dag waarop in de avond de sabbat begint. Daarom heet het dus ook, welke is de voorsabbat? Dat u niet denkt, dat als het staat hier niet, maar ergens anders staat dan het was de voorbereiding van het Pascha, dat u niet denkt dat ze op ditzelfde tijdstip nog de paasmaaltijd moesten klaarmaken, want dan ben je een dag te laat. Maar dit soort argumenten worden wel gebruikt voor het idee dat de Heer gestorven is op de dag van het slachten en eten van het paaslam. Maar ja, dat moest toch 's avonds pas gebeuren. Het eten van het paaslam. Dus ja, je krijgt het toch niet synchroon. Maar voorbereiding wil gewoon zeggen, de vrijdag inderdaad. En dat is dus inderdaad de voorsabbat. Toen kwam Jozef, die van Arimathea. Dat woordje was wil ik graag weer weglaten. Want niet dat het iets verandert, maar toch. De vraag is welke Jozef en dan is het antwoord die van Arimathea. Want er lopen natuurlijk wat Jozefen rond, waaronder de broeder des Heren die ook nog zo heet. Hè? Ik vind het wel leuk. Kwam Jozef, die van Arimathea, een eerlijk, eerbaar heet zoiets, eerlijk, eervol, eerlijk, raadsheer, die ook zelf het koninkrijk Gods was verwachtende en zich verstoutende. Zich verdapperende, maar dat is Vlaams schijnt het, hè? Dan kun je je verdapperen. Maar dat is wat het betekent. Ging er in tot Pilatus, want ja, het blijft natuurlijk zo dat hij als volgeling van Jezus risico liep. Zoals dat bij Petrus duidelijk aan de orde kwam, weet u nog? Zodanig dat hij Jezus verloochende, zeggen we dan. Maar hij verstoutte zich, ging in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich dat hij reeds gestorven was. En de hoofdman over 100, de centurion dus, tot zich geroepen hebbende, vraagde hem of hij lang gestorven was. En als hij het van de hoofdman over 100 verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. Hetzelfde verhaal, kan alleen als hij familie is. En hij kocht fijn lijnwaad en hem afgenomen hebbende, wond hem in dat fijne lijnwaad, rijmt op, wikkelde hem in doeken en legde hem in een graf, het welk uit een steenrots gehouwen was. En hij wentelde een steen tegen de deur, dat is de deuropening, des grafs. En Maria Magdalena en Maria van Jozef aanschouwden waar hij gelegd werd. Die vrouwen blijven daarbij op afstand, hebben alles in de gaten, zijn betrokken. Zien de Heer, maar hij is overleden. Heb je dat nog? Het hele plaatje? Nou, dat was het dan. Jozef speelt geen rol meer. Die vrouwen wel, want dat is het vervolg op, daarop, op de eerste dag der week natuurlijk. Bij de dag van de opstanding. Dan hadden we Lucas, maar daar kwamen we vandaan. Maar dan hebben we ook nog het Johannesevangelie. Dat is in Johannes 19 is het nog, hè? Johannes 19. Vers 38. En daarna Jozef van Arimathea, dat is dan na die krijgsknecht die de Heer doorstak met zijn speer in de zijde. Maar vers 38, daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, zo heet dat, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden. En zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken. Dat is hetzelfde als lijnwaad. Met de specerijen gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. Nou, dan denk ik al, ja, als dat toch de gewoonte is van begraven, waarom moet het dan speciaal vermeld worden dat ze dit deden? En het antwoord is dat het voor ons niet gewoon is. En het wordt dus vermeld omdat het een overdrachtelijke betekenis heeft. Zie? Want eigenlijk, die linnendoeken zijn een beeld van het priesterschap en de specerijen die gebruikt worden bij de lijkbezorging. Ze hebben de functie van conservering, dat wil zeggen duiden op begrip eeuwig leven. Het in stand houden der dingen. Heb je dat? Nou ja. Wij kennen het verschijnsel uit, het begint ook bij die eerste Jozef in de Bijbel. Hè. Jozef werd verkocht naar Egypte via Midianitische, dan wel Ismaëlitische kooplieden. Dus een en dezelfde categorie. En wat gingen ze naar Egypte brengen? De specerijen, de mirren en wat het maar was. Hè. En wat moet je daarmee? Wat doen ze daarmee in Egypte? Dat weet iedereen, mummies maken. Het schijnt ingewikkeld te zijn. Toen daar. Ja, ik zal het er zelf maar in koppen. Ja. Dat is voor de conservering van het lichaam. Met het oog op de eeuwigheid is dan het idee. Nou ja. En dan staat er ook nog. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof. En in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest, dus inderdaad nieuw en ongebruikt. En al daar dan legden zij Jezus onder voorbereiding der Joden. Onder voorbereiding. Over een paar uur is het Sabbat. De voorbereiding. De middag voor de Sabbat. Zie? Onder voorbereiding, ze hadden dus haast, daar komt het op neer. overmits het graf nabij was. Het idee is namelijk dat twee dagen later, op de eerste dag der week, de vrouwen naar het graf komen, alsnog met specerijen enzovoort, om dat werk te voltooien. Want daar hadden ze hier de tijd niet voor, want het werd Sabbat. Of dat betekent dat ze zich allemaal netjes aan de Sabbat gingen houden, dat is nog maar zeer de vraag. Want waarom zouden ze? Toch? Maar misschien was het wel onmogelijk om hierbij te komen. En als iedereen in rust is, zal ik maar zeggen, op zo'n Sabbat, ja, dan doe je dit ook niet. Maar in ieder geval, daar komen ze dan de eerste dag de week voor. Maar het was niet meer nodig. De Heer was al geconserveerd. Opgestaan. Namelijk. Toch? Ja. Hier lees je ook uitdrukkelijk dus over, daar was één hof en in de hof één nieuw graf. Hier staat niks over dat Jozef van Arimathea daar de eigenaar van was, maar dat hebben we net al drie keer gelezen. Zodat volgt dat hij ook de eigenaar was van de hof, waarin dat graf was. En dat is de inleiding tot het vervolg. Dat is namelijk de opstanding van de Heer Jezus. Maar die opstanding vindt dus plaats in het graf van Jozef van Arimathea, in de hof van Jozef van Arimathea in Zuid-Duin. En zoals zij geboren werd binnen of in het huis van Jozef van Nazareth en binnen het gezin. Nou ja, dat werd daarmee natuurlijk gebouwd, dat gezin. Maar officieel binnen het gezin. Zo staat de Heer op. Binnen de bescherming, onder het gezag van deze Jozef van Arimathea. En dat verhaal gaat natuurlijk nog verder. Want dan staat hij op uit de dood. En dan krijgt hij een ontmoeting met Maria. Dat begrijpt u. Toch, of niet? En daarvan lezen we dan dat die dacht, maar dat hebben we de volgende keer wel over, dat die dacht dat hij de hovenier was. En dan ben je dus heel ver terug, namelijk niet in Bethlehem, maar dan ben je in de Hof van Eden. De Heer Jezus Christus als de laatste Adam. In de Hof. Heb u dat nog? Dat is de herhaling van de geschiedenis, feitelijk. Alleen de eerste keer ging er wat mis en deze keer gaat het helemaal goed, natuurlijk. Maar de locatie, de situatie van die hof is natuurlijk een uitbeelding van het op te richten, het openbare koninkrijk van Christus. Dat was Adams functie feitelijk al. Aarde onderwerpen of daarover heersen of anders de hof bouwen en bewaren, wat u maar wil. Maar het werd hem allemaal onderworpen. En u weet dat er betrekkelijk weinig van terechtgekomen is. En hier heb je dan de laatste Adam. En we komen hem het eerst tegen in die hof enzovoort. En als drager, als erfgenaam feitelijk van Jozef. Hij staat per slot op uit het graf van Jozef. En krijgt daarmee de identiteit van ene Jozef mee. Toch? Als eerstgeborene. En aan die Jozef was nou eenmaal het eerstgeboorterecht gegeven. En dat hij in die hoedanigheid dan ook nog de personificatie is van heel de gemeente. Dat de hele gemeente geacht wordt binnen dat koninkrijk en binnen die hof een functie te vervullen. Ja, dat is zo. Er zit erg veel aan vast. Ja. En dat het dan dezezelfde Jozef is die, zoals ik het gepleegd te zeggen, van de bladzijde van de Bijbel afloopt, maar daarna terechtkomt bij Jozef. Dat wil zeggen bij de 10 stammen van Israël en daar een plaats vervult, een functie vervult. Ja, dat lijkt me wel erg voor de hand te liggen. En daarna zeg ik, maar al die legenden die erover bestaan, die melden hier niks over, hoor. Die weten dat niet. Die kennen die Bijbelse achtergrond niet. Die van belofte van eerstgeboorterecht die aan Jozef vervuld zou worden. Die kennen alleen een hele platte lijn. Die kennen wat Baronius schrijft. Ja, Jozef is in Engeland terechtgekomen en daar gestorven. En dat is het dan. Maar die baronius meldt ook niet waarom dat dan zo zou zijn. En waarom dat dan beschouwd moet worden als vervulling van Bijbelse beloften. Zie, dat komt niet voor. Dat weten ze niet. En heb ik het nog niet eens over, want nou ben ik over mijn tijd. Doe ik met opzet hoor. Daar kan ik er niet te lang over praten. Maar dan hebben we het nog niet eens over de legende rond Jozef en Arimathea. Die uitmonden in het verhaal over de heilige graal die dan zoek is. En voor zover wij weten, hoewel er andere theorieën over zijn, is die graal de avondmaalsbeker. En die zou dan in West-Europa, Frankrijk, dan wel Engeland terecht zijn gekomen. Omdat Jozef van Arimathea dat ding heeft meegenomen. Enzovoort. Dat wil zeggen, ene Jozef met een beker. Maar u kent toch Jozef met een beker? En die schenker, de beker op de hand van Jozef. U weet toch ook dat die beker zoek raakte? Omdat Jozef hem zelf verstopt had, weggebracht had. Bij wie? Bij Benjamin. Dus waar is die avondmaalsbeker naartoe gegaan? Waar heeft Jozef hem mee naartoe genomen? Kijk, zoals ik u vertel, staat het in geen van die boeken, hoor. Geen van die legenden, niks ervan. Maar waar kwam het terecht? Bij Benjaminieten, bij Keltische stammen die van Benjamin afstammen. Ja, dan moet ik dat ook allemaal gaan uitleggen. Maar dat is zo, ja. De stammen van Beleg, de Belgische stammen heet dat. Die eerst in Noordwest-Europa woonden en daarna in Brittannië. Daar terechtgekomen. En daar is hij naartoe gegaan, ook langs die route. Enzovoort. Dus je had het zelf kunnen bedenken, het hele verhaal. Dat hebben we niet hoeven doen. Iemand heeft dit opgeschreven zonder, voor zover wij weten, in ieder geval zonder verwijzingen naar de Bijbel. Maar op grond van Bijbelse symboliek ligt dat voor de hand. Wat betekent dat anders dan dat die beker van Jozef verstopt is bij Benjamin? Waarom doet Jozef dat? Toch omdat het profetisch is, omdat het een betekenis moet hebben. Behalve de ethici dan, die denken dat hij doet om zijn broers te pesten. Om te kijken of ze weer een streek gaan uithalen of zo. Onni zwakkim al die pansen. Dat verstaat u niet, maar die lui verstaan dat wel. Dus dat is genoeg, hè. Toch? Ja. Wat een flauwekul allemaal. Nee, het is profetisch. En natuurlijk is het de uitbeelding van hoe de zaligheid als zodanig. En daarmee de vervulling van het eerst geboorterecht. Want dat is wat in onze bedeling speelt. Hoe dat terecht is gekomen, wel degelijk bij Israël, maar niet bij de Joden. Maar bij dat andere deel van Israël, dat verre is, in Gallië. Kortom, het is terechtgekomen bij de Samaritaanse vrouw. Doe maar. Er zijn zoveel parallellen van in de Bijbel. En daarom vertel ik het pas aan het eind van de avond. Want dan kan ik er niet meer over doorgaan. Want het is inmiddels weer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om dankbaar te zijn. Voor alles wat u ons geschonken hebt. En natuurlijk in de eerste plaats ook dat wij ook mogen weten wat u ons geschonken hebt, in welke positie u ons gebracht hebt. Niet alleen dat u ons eeuwig leven hebt geschonken uit de rijkdom van uw genade, maar ook dat u ons een plaats hebt gegeven in uw gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Ons gemaakt hebt tot erfgenamen van dat koninkrijk dat u bereid hebt van de grondlegging der wereld. We zeggen u dank dat we ook vanavond dan weer hier mochten zijn. En hoewel we stilstonden bij het lijden en de dood van onze Heer en Heiland, staan we ook gelijkertijd stil bij zijn opstanding, hemelvaart, priesterschap en zijn tegenwoordige werk. En we danken u dat we daar deel van uit mogen maken. Dat we daar niet alleen het voorwerp van zijn, maar dat we daar ook actief in betrokken mogen zijn. Omdat u ons ditzelfde woord ook hebt toebedrouwd. En daarom, Vader, We zeggen u dank voor deze avond, maar bevelen ons ook bij u aan voor de dagen die voor ons liggen. Bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld. Bewaart u ons voor de onwetendheid van de valselijk genaamde wetenschap. En richt u ons ogen op u en op die geweldige toekomst die u ons beloofd hebt. Amen.